En dus, broeders en zusters, gaan we eerst naar het eerste hoofdstuk van Daniël. Daniël hoofdstuk 1. Daniël hoofdstuk 1 vanaf vers 1, waar staat: in het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis zijns Gods, en de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijn de kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des koningspaleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verorderde hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hananja, Misael en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniël noemde hij Beltsazar, en Hananja Sadrach, en Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeiden tot Daniël: ik vrees mijn heer, de koning, die jullie de spijs en jullie de drank verordend heeft. Want waarom zou hij jullie der aangezichten droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hananja, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijs des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al die jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hun spijs wegnam, misgades de wijn hun dranks en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hananja, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover dan. En dit is dan tegelijkertijd de inleiding tot toch wel een, ik mag wel zeggen, enerverend Bijbelboek. In eerste plaats natuurlijk vanwege de profetieën die daarin voorkomen. En in de tweede plaats vanwege de diverse geschiedenissen die ook in dit Bijbelboek vermeld worden. Een inleiding, een betrekkelijk algemene inleiding, die ook een beetje uit de toon valt, denk ik wel eens, in vergelijking met de rest van dit Bijbelboek. Maar eigenlijk is het zo dat in meteen dit eerste hoofdstuk toch op bijzondere, namelijk op profetische wijze, uitdrukking gegeven wordt aan de werkelijke strekking van dit Bijbelboek, van deze profetieën. De gedachte is namelijk dat deze Daniël en zijn 3 vrienden, ik kom er straks nog wel op terug, en anders nog later, Maar de gedachte is dat deze Daniel en zijn drie vrienden op een of andere wijze deel gaan uitmaken van een heidens wereldrijk. Niettemin daar hun eigen identiteit behouden en voor een belangrijk deel hun eigen leefwijze. En eenvoudig gezegd hun eigen menu, want daar komt het ongeveer op neer. Maar dat staat nog eenmaal voor leefwijze in de Bijbel. En zij leven dus naar hun eigen gebruiken. Zij bewaren hun identiteit en toch bereiken zij een grote hoogte. En na die tijd blijken ze ook inderdaad belangrijke figuren te zijn of te worden in dit koninkrijk van Nebukadnezar, het Babylonische Rijk. De achterliggende gedachte daarbij is, en dat kan ik zo in één keer zeggen, dat wat hier in deze drie jaren, want daar gaat het feitelijk over, dat wat hier in deze drie jaren Daniel, Hanania, Misael en Azaria overkomt, te vergelijken is met wat het Joodse volk zou overkomen. En ik moet meteen zeggen dat daaraan al een begin gemaakt was, of werd, in dezezelfde tijd, deze dagen van Daniel. Want de gedachte is, en dat is werkelijk de achtergrond van dit Bijbelboek, dat komt ook steeds terug. De gedachte is namelijk dat weliswaar een einde gekomen is aan een zelfstandige Joodse natie, want daar komt het op neer. Het neemt niet weg dat na verloop van een door God vastgesteld aantal jaren, datzelfde Joodse volk weer een zelfstandige natie zal hebben. Dat is één ding. En de andere ding wat er meteen aan vastzit, is dat weliswaar een einde kwam in deze dagen van Daniel aan het koningshuis van David. Niet aan het huis van David, maar wel aan het koningshuis van David. Vanaf die dagen, min of meer, was er geen koning meer op de troon uit het huis van David. Niettemin in de toekomst zal alsnog een zoon, de zoon van David, want daar gaat het natuurlijk om, de Heer Jezus Christus, alsnog zal hij op de troon zitten, de vervallen hut van David weder oprichten, met de woorden van Jacobus uit Handelingen 15 voor deze gelegenheid dan maar. Maar dat huis David zal weer hersteld worden, de koning uit het huis van David zal de troon zitten. Kortom, die zoon van David zal het koninkrijk van David bevestigen tot in eeuwigheid. En dat is ongeveer zoals het letterlijk staat in 2 Samuel 7. Dat is de werkelijke achtergrond van dit Bijbelboek. Wij zullen het daar ook uitgebreid over hebben, maar het is aardig om dat meteen aan het begin van het verhaal reeds naar voren te brengen. Het is maar niet een profetie die ons vertelt wat er zo in de toekomst al zo nog zou moeten gebeuren. Hoewel, beantwoord redelijk aan deze beschrijving, maar dat is niet de strekking van het boek. De strekking van het boek is dat, en eventueel hoe, maar in de eerste plaats dat, alsnog een koning, en zelfs de definitieve, een koning uit het huis van David zou zitten, niet alleen op de troon van David, maar zelfs over alle volkeren. En dat is precies waar Daniel zich ongetwijfeld zorgen over gemaakt heeft. En het is ook het thema waarmee hij zich heeft beziggehouden toen hij de andere profetische boeken, voor zover die al bestonden in die dagen dan, maar waarop hij de andere profetische boeken van de Bijbel bestudeerde. We komen dat later wel tegen, dus maar ik zeg het nou op voorhand maar vast. De aanleiding tot heel deze geschiedenis en tot dit Bijbelboek vinden wij in de allereerste verse van dit boek en dus van dit hoofdstuk, waarin bestaat dat in het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem kwam en Jeruzalem belegerde. En vervolgens staat er, en de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Dat wil zeggen dat Nebukadnezar macht kreeg over Juda, het tweestammenrijk van Israël. Daarmee over Jeruzalem en daarmee over het Davidische koningshuis. Want daar stamde Jojakim uit, vanzelfsprekend. Maar er staat, de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, en dus uit het huis van David, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En dat betekent dus van de tempel. Zodat deze actie van Nebukadnezar een uitwerking had aan de ene kant op het paleis en wat daarin woonde, en aan de andere kant op de tempel en wat daarin thuis hoorde. Ik hoop dat dat duidelijk is. Paleis en tempel, zoals gebouwd door David en Salomo, achtereenvolgens. Maar deze beide huizen, het huis van de koning aan de ene kant, het huis van de priesters, of eigenlijk van de hoge priester aan de andere kant, worden gegeven in de macht van Nebukadnezar. En uit beide huizen wordt ook het een en ander afgevoerd, verdwijnt, naar Babel. Nebukadnezar neemt het mee. Namelijk, hij neemt een deel der vaten van het huis Gods, zegt vers 2. En hij bracht ze in het land van Siniar. Dat is een van de namen voor Babel, Mesopotamië, of hoe dat maar genoemd mag worden. Chaldea, dat is nog zo'n naam. Hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. Dat gaat dus over de gereedschappen uit, het meubelement, hoe zeg je zoiets? De voorwerpen uit de tempel, het meubelement, zal ik maar zeggen. Het tempelgerei is ook een aardige. Het gerei, alles wat erbij hoort. Maar een deel daarvan wordt dus afgevoerd en wordt gebracht in Babel en gewijd aan een andere god. En daarna gaat het in vers 3 verder met dat de koning Nebukadnezar ook enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, zal meenemen. En ook die worden naar Babel gebracht. Echter niet in een tempel of het schathuis van een god aldaar, maar ze worden toegevoegd feitelijk aan het huis of de huishouding van Nebukadnezar. En de bedoeling was dat deze jongelingen uit het koninklijk zaad van Juda een vooraanstaande positie zouden krijgen, niet in Juda, maar in het Babylonische wereldrijk. Dat is de gedachtegang. En hoewel eerst de vaten van het huis Gods genoemd worden, moet ik u toch zeggen dat het tweede deel van het verhaal natuurlijk belangrijker is. Namelijk dat onder andere Daniel en zijn vrienden, het zijn er nog meer geweest overigens, maar dat Daniel en zijn vrienden en nog enige anderen uit het koninklijk zaad inderdaad werden weggevoerd. Daar gaat dus de rest van dit hoofdstuk feitelijk over. En we komen ze natuurlijk in de volgende hoofdstukken bij gelegenheid nog wel tegen. De gedachte is namelijk dat inderdaad in het derde jaar van koning Jojakim, en dan komen de jaartallen, dat in 606 voor onze jaartelling, en waarom dat dan weer zo is, dat ga ik echt niet uitleggen, want het is me veel te ingewikkeld. En ik denk dat de meeste van u dat toch gewoon niet interesseert, wanneer het dan precies was. Maar als u mij vraagt, 606 voor onze jaartelling, dat was het derde jaar van koning Jojakim. Dat was de gelegenheid waarbij Nebukadnezar aan het hoofd van de legers van zijn vader, overigens, hij was zelf nog geen koning, niet in Babel, maar hij werd het bij deze gelegenheid wel in Jeruzalem, dat is heel aardig. Dat zet ik vele historici op het verkeerde been, tot mijn vermaak, denk ik altijd, want ik moet er altijd om lachen, hoe ze de draad kwijtraken meteen aan het begin van het verhaal. Want Nebukadnezar wordt eerst in Jeruzalem als koning erkend, pas daarna, eigenlijk pas in het volgende jaar, wordt hij ook inderdaad de opvolger van zijn vader in Babel. Maar goed, daar kun je dus een jaartje verschil uitkrijgen, dus trek je zich dan niks van de jaartallen te bellen aan. Ik zeg gewoon 606 voor onze jaartelling, hè? Meer niet. 606 voor onze jaartelling veroverde Nebukadnezar Jeruzalem. Daar wordt van alles tegen ingebracht sinds eeuwen. Nou, eigenlijk sinds de vorige eeuw, sinds de opkomst van wat dan bekend stond en zelfs nog staat als higher criticism. Dat wil zeggen de hogere schriftkritiek, hè? Bestaat nog steeds allemaal. Men zegt dan, dat kan helemaal niet, want in het derde jaar van Jojakim kwam Nebukadnezar helemaal niet voor Jeruzalem, want dan vind je verder in de ongewijde geschiedenis niks van terug. Dat is niet waar, dat is gewoon gelogen, maar weten ze veel. Kijk, die dingen ga ik dus niet bespreken. Ik zal straks een paar van dit soort dingen even noemen, om te laten zien hoe belachelijk de theorie zo zonder meer is. Het doet nou verder niks ter zake. 606 voor onze jaren. Er staat ook niet dat Nebukadnezar de stad veroverd heeft. Er staat niet dat hij geweld gebruikt heeft. Laat staan dat hij de stad verwoest zou hebben. Er is allemaal niks van aan. Dat staat er niet. En dat vind je dus in elk geval ook niet terug in de ongewijde geschiedenis. In wat voor inscripties dan ook. Daar hoef je niet naar te zoeken, want Daniel zegt het ook niet. Wat er gebeurd is, is dat Nebukadnezar met zijn legers de stad belegerde. Dat doe je met een leger, belegeren. En Jojakim heeft gewoon die legers binnengelaten. Dat is het dan. Als je denkt dat je niet kan winnen, is dat maar het beste wat je kan doen. Zo zit dat gewoon. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Gevolg is geweest wat hier staat in deze volgende verse. Namelijk dat Nebukadnezar macht kreeg over het tweestammenrijk van Israël, want dat is waar het over gaat. Jeruzalem was immers de hoofdstad van de twee stammen van Israël. Bovendien, het Davidische koningshuis heeft nooit wat van doen gehad met het tienstammenrijk van Israël. Dat weet u toch, hè? Ik moet heel ver teruggrijpen. Toen David koning werd, werd hij koning over Juda. en niet over de andere stammen van Israël. Pas 7,5 jaar later, om het nog nauwkeurig te zeggen, nog nauwkeuriger, werd hij koning over alle 12 stammen van Israël. Dat was wat later. Die andere stammen hadden er wat meer moeite mee gewoon, hè, om zich aan iemand uit de stam van Juda te onderwerpen. Ze hadden liever iemand uit eigen stam gehad, wellicht. Er waren trouwens Bijbels argumenten genoeg voor om een andere te nemen, maar daar komen we vanzelf tegen. Het punt is nu dat zolang David aan de macht was en zolang zijn zoon Salomo het koningschap had, bleef dat zo. En was er dus sprake van een Israëlitische staat, een koninkrijk. Maar na de dood van Salomo kreeg men weer ruzie daarover. En het gevolg was dat het koninkrijk van Israël zich splitste in wat wij dan noemen de twee stammen en de 10 stammen. Het twee stammenrijk onder de naam Juda, want dat was de belangrijkste stam omdat daar de koning uit voortkwam, Rehabiam, uit het huis van Juda. En de 10 stammen onder een andere koning, en niet uit het huis van Juda, maar uit het huis van Jozef. Hetgeen een goede optie is overigens, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Uit het huis van Jozef, uit Efraïm, en wie immers het eerst geboorterecht in Israël gegeven werd, dat weet je. Zo'n gekke keuze was dat niet. Bovendien, de Heer stond bij de splitsing van het Rijk, voor zover hij aan één kant stond, stond hij aan de kant van de 10 stammen. Want hij zegt bovendien zelf dat al zo Juda van Israël werd afgesneden. Met andere woorden, de naam Israël ging dus niet mee met Juda en met het Joodse volk, of met het tweestammenrijk, maar ging feitelijk mee met het 10-stammenrijk. Hetgeen erg verwarrend wordt vervolgens, omdat jaren later het 10-stammenrijk veroverd werd door het Assyrische Wereldrijk. En in 722 voor onze jaartelling werden de 10 stammen weggevoerd in Assyrische ballingschap. En zo verdween dus Israël. Juda niet. En als Israël weg is en Juda is over, wordt Juda min of meer automatisch Israël genoemd. Maar, nou goed, u begrijpt hoe ingewikkeld dat wordt. Maar waar het hier over gaat in Daniël 1, vers 1 en verder, is over het tweestammenrijk van Israël. En al 115 jaar, 116 jaar geloof ik, dat het goed uitreken zo snel, 116 jaar nadat de 10 stammen al weggevoerd waren. Dus je kunt wel zeggen, het gaat over Israël, dan moet ik u zeggen, nou, dat is hoogst twijfelachtig. Israël, het is het Joodse volk. Het is Juda, de stam Juda, daarin inbegrepen de stam van Benjamin. En tot in onze dagen is het zo dat als de term Israël gebruikt wordt, dan bedoelt men, als men tenminste niet de kerk bedoelt, dan bedoelt men inderdaad het Joodse volk. Maar vergis u niet, dat is een minderheid van Israël. Het is maar de vraag of men de naam Israël terecht draagt. Ik ben van mening van niet, om twee verschillende redenen trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Men noemt zich nou eenmaal zo. Maar wij zouden daar niet meteen in moeten trappen. Israël bestaat uit 12, eigenlijk 13 stammen, als je ze gewoon één voor één telt. 13 stammen, maar officieel 12 om een of andere reden die ik nou ook niet uitleg. En Juda, het Joodse volk, is maar een deel daarvan. Maar het is wel het deel waarover het koningshuis van David regeerde. Om de eenvoudige reden dat David nou eenmaal zelf uit Juda was. En de Heer Jezus is uiteraard eveneens dus uit Juda. En is dus, of zou dus moeten zijn, de koning der Joden. Het enige probleem was in de tijd, en dan zitten we al helemaal in het Nieuwe Testament weer. Het enige probleem was in de tijd dat hij weliswaar de koning der Joden zou moeten zijn, maar dat de Joden zelf het daar niet mee eens waren. En dat probleem bestaat dus tot in onze dagen nog steeds. Nou goed, verder ga ik daar niet op in, maar u moet beseffen dat je misschien kunt zeggen, ja, het gaat over Israël, maar dat is niet helemaal waar. Het gaat maar over een deel van Israël. Het gaat over wat er nog van Israël over is in deze dagen van Nebukadnezar. En dat is het tweestammenrijk. Het 10-stammenrijk is al lang ergens anders naartoe. Waar dan ook, want het doet er nou verder niet toe. Maar het is alleen nog het tweestammenrijk. En met als hoofdstad Jeruzalem. En het wordt inderdaad onderworpen. Veroverd is een te sterke uitdrukking. Maar het wordt onderworpen door Nebukadnezar. En het wordt dus ingelijfd bij het Babylonische Rijk. Van zijn vader, overigens. Maar de consequenties waren dat meteen Nebukadnezar als koning erkend wordt. En hetzelfde jaar, 606 voor onze jaartelling, geldt in de Bijbel als het eerste jaar van Nebukadnezar. Terwijl in ongewijde geschiedenis pas 605 genoemd wordt. Een jaar later, Want dan is hij de koning ook van het Babylonische Rijk. Na het overlijden van zijn vader. Daar komt het misverstand vandaan. Maar laat dat maar verder zitten. Hè. Goed. Dus in het derde dag van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem. Belegerde haar. En dan staat er gewoon. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Er gebeurt verder niks ernstig. Niks ernstigs. Het ernstigste is wellicht dat een deel van de. Van het gereedschap van de tempel. En dat zijn ongetwijfeld zeer kostbare voorwerpen. Inderdaad wordt afgevoerd. Wordt beschouwd als oorlogsbuit uiteraard. En een deel van de prinsen uit het koninklijk zaad. Uit vers 3. Wordt eveneens meegenomen. Niet zozeer als strafmaatregel. Maar het was nou eenmaal. Volgens mijn geschiedenisboekje in de tijd. Een goede gewoonte van de Babyloniërs. Om inderdaad vooraanstaande mensen. Uit de overwonnen volkeren inderdaad op te leiden en een plaats te geven in het koninkrijk. Want dat is heel bevorderlijk voor de eenheid van het rijk als zodanig, uiteraard. Bovendien, de functie van deze Joodse prinsen in het Babylonische Rijk zou dan toch in belangrijke mate moeten bijdragen aan de welstand van dit Joodse volk, uiteraard. Zo eenvoudig is dat. Nou goed. Het Babylonische Rijk is trouwens beroemd en is nog steeds altijd beroemd gebleven, omdat het een mooi voorbeeld is van hoe een groot rijk als het Babylonische inderdaad georganiseerd zou moeten worden. Geen bezettende macht zozeer, maar inderdaad een verstrengeling van belangen. Nou goed. Er doet nog verder niks te zaken, maar dat is wat de Babyloniërs deden met alle volkeren die overwonnen werden. Er is niks bijzonders aan, dus het gebeurt hier dus ook. Maar let op dat dus mensen genomen worden die in Juda al een vooraanstaande positie innamen. Uit het koninklijk zaad, uit de prinsen. Niet en uit de prinsen, maar namelijk uit de prinsen, zegt vers 3. Belangrijke figuren dus, en je mag op grond van de uitspraken aannemen dat deze vier mannen die met name genoemd worden. Daniel, Hanania, Michel en Azaria, inderdaad niet alleen uit Juda stamden, maar bovendien uit het huis van David. Dat wil zeggen, familie van de koning. Misschien niet in de lijn van erfopvolging van de troon, dat is wel zeker van niet. Maar zo ongeveer als bij ons de zonen van prinses Margriet, zal ik dan maar zeggen. Misschien zoiets, hè, de prinsen, maar in de lijn van erfopvolging is het toch even wachten nog. Hè? Er zijn nog vier wachtende voor u. Oh, goed. Ik had eerst een Engels voorbeeld willen nemen, maar dan wordt het wat moeilijker tellen. Goed, hè? Nou, dat begrijp u toch, hè? Met andere woorden, Daniel, om het tot Daniel te beperken, maakte deel uit van het koninklijk huis van Juda, was uit het geslacht van David, enzovoorts. En hij maakte mee in zijn dagen dat het koningshuis waarvan hij deel uitmaakte, in de praktijk niet meer zelfstandig was, maar werd onderworpen aan een buitenlandse mogendheid. En in de praktijk werd dus Jeruzalem niet meer geregeerd door deze Jojakim, maar eigenlijk gewoon door Nebukadnezar, dan wel de koning van Babel in het algemeen, wie het ook is. Want dat bleef natuurlijk toch een paar generaties zo. Hebben u dat? En wat dus bij David in de tijd begon, dat hield hierop. Bij David begon het, wat wij noemen het Davidische koningshuis. David was immers eerste koning, althans uit Juda. Maar hij was niet de eerste koning, en dat weet u toch. Hè? Er waren er minstens twee nog voor. Ja, Saul was de bekendste, maar er zat er echt nog één voor. Hoor. Lees maar na in Richteren. Huh? Nou ja, laat maar zitten, dat doet dan ook niet de zaken. He, hij was dus niet de eerste, maar David was de eerste uit Juda. En daarmee is hij de stamvader van wat wij dan noemen, en ook de naamgever uiteraard, van het Davidische koningshuis. Het zelfstandige Davidische koningshuis. Maar hier in het derde jaar van koning Jojakim, de lijnrechte afstammeling en erfgenaam van David, kwam daar een eind aan. En dat is een belangrijke gebeurtenis. Om de eenvoudige reden, dat is een heel eenvoudige reden. De eenvoudige reden is namelijk dat God aan David beloofd had dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En die zoon van David zou het koninkrijk van David bevestigen tot in eeuwigheid. Dat is 2 Samuel 7. van 89. En zo verder, want je vindt dat natuurlijk vele malen terug. Ook in de grote profeten, later ook in de kleine profeten, net zo goed. De belofte die de Heer gedaan had in 2 Samuel 7, al aan David, was dat iemand uit zijn zaad voor altijd op de troon zou zitten. Dat is trouwens een gedachtegang die bijna letterlijk zo aangehaald wordt door de apostel Petrus in zijn eerste toespraak, in Handelingen 2 namelijk. En Petrus zegt daar gewoon, die zoon van David is de Messias. Namelijk is Jezus van Nazareth, die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Maar hoe dan ook, Daniël werd ermee geconfronteerd dat in zijn dagen een eind kwam aan het Davidische koningshuis. Althans, het zelfstandige Davidische koningshuis. Nog niet meteen, ik moet zeggen dat in 606, in dit derde jaar van Joachim, niet meteen een einde kwam aan het feit dat iemand uit het huis van David op de troon zat. Maar de troon was al wel onderworpen aan Nebukadnezar. En jaren later werd dat koninkrijk als het ware langzamerhand ontbonden, uitlopend op de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem in 587, officieel, voor onze jaartelling. Dat is maar, hoeveel jaar is dat? 20 jaar later, zoiets. Hè? De geschiedenis is trouwens tamelijk gecompliceerd. Ik moet het wel zeggen, want anders dan krijgt u later eventueel problemen als u het nazoekt. De gedachte is namelijk dat deze Babylonische legers 3 maal voor Jeruzalem verschenen zijn. Dat bijna eens 3 maal Jeruzalem veroverd hebben. Maar zoals gezegd, deze eerste keer kun je nauwelijks een verovering noemen. Want ik heb niet de indruk dat er ook maar wapens gebruikt zijn. De dreiging was al voldoende bij deze gelegenheid. Maar in 606 dan werd dan gebeuren deze dingen zoals hier vermeld zijn. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd onderworpen aan Nebukadnezar. Dat was echter niet het einde van het verhaal. Want in 598, dat is dus 8 jaar later, verschenen de legers van Nebukadnezar, dan wel van Babel, want ik weet niet of Nepi er zelf bij was. Nepi, ja. Niet te verwarren met Nappi, dat is een andere. Dat weet u toch, hè? Nepi is Nebukadnezar, Nappi is Napoleon. En Epi hebben we ook nog, die komen we later tegen in hoofdstuk 8. Epiphanes. Maar goed, hou ze uit elkaar, hè? Maar in 598, 8 jaar later, dus kwamen die Babylonische legers weer voor Jeruzalem. Eenvoudig omdat Jeruzalem rebelleerde tegen de suprematie van Babel. En dat is een belangrijker datum. Toen werd er namelijk wel gevochten. Maar toen werd de stad veroverd. En bij die gelegenheid, in 598, werd het grootste deel van het volk, van het Joodse volk dus, van Juda, in ballingschap weggevoerd. En ik zeg het daarom dat u niet denkt dat nou in 606 voor onze jaartelling de ballingschap begint. Want dat denken velen, maar dat is een misverstand waar je later grote problemen mee kunt krijgen als je de schrift verder bestudeert. Dat is namelijk niet zo. In 606, de onderwerping van Jeruzalem en Juda en ook van het koningshuis van David aan Nebukadnezar. Pas in 598, 8 jaar later, werd Jeruzalem opnieuw veroverd. En toen werden niet maar enkele prinsen weggevoerd of enige schatten uit de tempel of iets dergelijks. Maar toen werd het grootste deel van het volk weggevoerd. Zodat daar de situatie ontstond die in onze dagen ook bestaat. Dat is ook een belang ervan overigens. Namelijk dat het grootste deel van het Joodse volk zich bevindt in de ballingschap, verstrooid is onder de volkeren. Kortom, niet woont in Palestina, Canaan, hoe het land maar genoemd moet worden. Ik zou het niet Palestina noemen, want dat betekent land van de Palestijnen. Dat is een beetje raar dan, hè. Maar goed. Maar het grootste deel van het volk dus in ballingschap, in de verstrooiing. En een minderheid van het volk levend in en om Jeruzalem. En dat is de situatie in onze dagen ook. En dat was dus de situatie van na 598 voor onze jaartelling. Begrijp het alsjeblieft goed. De ballingschap was begonnen. Het Joodse volk officieel was in ballingschap. Niettemin was er nog steeds een deel van het Joods volk in Jeruzalem en in Judea. De omgeving dus. Met ook zelfs een koning uit Juda en het huis van David op de troon, Zedekia.
Maar de tijd heiden is wel begonnen, dus onder het verschil
begint. Als we praten over de tijden der heiden is het tamelijk theoretisch, hoor, broeder. Maar dat begon dus in 606, want vanaf dat moment was Juda niet meer zelfstandig, maar onderworpen aan de heerschappij van Babel en dus de heerschappij van de heidenen. Dus als je jaartallen moet zetten bij de periode van de tijden der heidenen, begon dat in 606. Dat klopt. Maar als het nodig is, kom ik daar later nog wel op terug. Het is nu niet zo belangrijk. Maar in 598 pas begon de ballingschap. Dat is 8 jaar later. Maar niettemin bleef Jeruzalem gewoon bestaan en bevolkt door Joden. Heb je dat? Gewoon dezelfde situatie als in onze dagen, dus feitelijk. Daarna duurde het tot officieel, ik noem alleen het officiële cijfer voor het gemak, tot 587. Dat is 11 jaar later, dat ik het goed heb uit het hoofd van. Duurde het tot 587. Dat waren jaren namelijk waarin de Joodse bevolking van Judea en Jeruzalem weer in opstand kwam tegen Babel. De geschiedenis herhaalde zich dus. Dat kleine deel wat in het land was achtergebleven, in de stad was achtergebleven, kwam opnieuw in opstand tegen Babel. Er verschenen valse profeten onder het volk. Ik durf nauwelijks te zeggen net als in onze dagen, maar ik moet het zeggen. Er verschenen valse profeten onder het volk die zeiden: kom maar gerust in opstand tegen Babel, want die legers zullen wel komen, maar de Heer zal Jeruzalem redden. Misschien hebben ze wel gezegd, er staat toch, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen, een zware steen, die de volkeren niet zullen kunnen tillen, enzovoorts. Misschien hebben ze ook de psalm van David aangehaald, die bestond in elk geval al, bid voor de vrede van Jeruzalem, en de Heer zal u redden. Trouwens, talloze psalmen spreken over dat de Heer Jeruzalem zou redden, dus, en bewaren en verlossen zou van de vijand en wat er mee wezen mag. Dat is wat de profeet in de dagen, in die 11 jaar dus ook inderdaad predikte. Er was echter één andere profeet, nou er waren er twee, maar in Jeruzalem was er één, dat was Jeremia. In Babel was er ook één, dat was Ezechiël, in dezelfde tijd, onder de ballingen dus. Maar in Jeruzalem en Judea was er een profeet genaamd Jeremia. En dat was de profeet des Heren, die dus ook tekeer gaat tegen al die valse profeten, overigens. En die zei, de Heere zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. En Ezechiël zei het ook, maar die predikte dat onder de ballingen. En die zei er zelfs bij wanneer het zou gebeuren, want de datum wordt feitelijk genoemd. Ga ik verder niet op in, hoor, want dat is een zijlijn. Maar feitelijk, je kunt op grond van Ezechiël kun je de datum uitrekenen. Of het jaar althans, wanneer het gebeuren zal. Goed, maar dat even terzijde. Maar Jeremia was de enige in Jeruzalem als profeet des Heren. Hij predikte de verwoesting van Jeruzalem. Toen kwam het volk bij hem. Nou ja, het volk, men probeerde hem te doden. De man heeft moeten vluchten voor zijn leven overigens. Zo wijs je nog de grot aan waar hij dan geschuild heeft enzovoorts. Maar hij moest vluchten voor zijn leven bij gelegenheid. Omdat die boodschap zinde hen niet. Maar ze kwamen bij gelegenheid ook bij Jeremia om te vragen of hij alsjeblieft dan aan de Heere, aan Jehovah, die hij vertegenwoordigde, wilde bidden. Opdat Jeruzalem en Judea gered zouden worden. En de Heer zegt bij herhaling tot Jeremia, want er staat een keer 4, 5 zeker in Jeremia. De Heer zegt bij herhaling tot Jeremia: bid niet voor mij, tot mij voor dit volk. Bid niet voor deze stad, want ik zal u niet horen. Waarna Jeremia misschien gedacht heeft, maar het is toch niks verkeerd met bidden. Maar toen zei de Heer, dat kun je rustig doen, bidden. Maar bid dan voor de vrede der stad waarheen de Heere u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Bid, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Terwijl iedereen dus zei, bid voor de vrede van Jeruzalem, zei de Heer tot Jeremia, dat moet je niet doen, want ik zal u niet horen. Je moet bidden voor de vrede van Babel. En begrijp je me goed? Ik neem de uitspraken gewoon letterlijk. Vrede van Jeruzalem versta ik onder vrede van Jeruzalem. Ik zal niet weten wat anders. Vrede van Jeruzalem. Nou, Jeruzalem zal geen vrede hebben. Of zoals de Heer Jezus later zei. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen Dat was een mooie voorzet, daar straks dus even. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En uit het verband van de uitspraak blijkt dat dat pas zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is ter gelegenheid van de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En voor het zover is, zal de Heer niet horen. Pas als Jeruzalem verwoest is, zal de Heer horen. Erin uitmonden dat Jeruzalem herbouwd zal worden. Maar dan door een gelovig volk en onder leiding van de Heer zelf. En het is dat laatste Jeruzalem waarvan de profeten en in bijzonder de psalmen zeggen: bid voor de vrede van Jeruzalem, psalm 121. Ja, waar de stoelen staan van het huis van David. Waar de stoelen des gerechts staan. Waar de Heer Jezus Christus zelf op de troon zit. Dat Jeruzalem, daar zullen de heidenen wel tegen optrekken. Maar dat zullen ze niet kunnen veroveren, integendeel. En je moet dus niet de dingen door elkaar gooien, want dat is wat altijd gebeurt. Hè? Nou goed, wat voor onze dagen geldt, gold in de dagen van Jeremia en Ezechiël. Het leidde inderdaad tot opnieuw, de derde keer dus, de komst van de Babylonische legers. En het leidde ertoe dat in 587 Jeruzalem nog een keer veroverd werd. En de enige zwaardere maatregel die nog overbleef, was inderdaad de systematische verwoesting van de stad en de verbranding van de tempel. Dat is 587. Maar vergis u niet, dat is dus 19 jaar of zo na de eerste verovering van Jeruzalem, als ik het nog één keer zo mag zeggen, zoals vermeld hier in Daniël 1 vers 1, in het derde jaar van Jojakim. En het was 11 jaar na het officiële begin van de Babylonische ballingschap. Heb je dat nog? Dus 3 jaar, 606, 598 en 587. En pas toen was een eind gekomen, helemaal, aan Juda, een Joods volk in Jeruzalem en omgeving. Nou goed. Maar over die laatste dingen gaat het hier niet. Die laatste twee veroveringen van Jeruzalem moeten natuurlijk hebben plaatsgevonden in de dagen van Daniël. Maar in Daniël zelf wordt daar geen melding van gemaakt. Het is daar niet het onderwerp. Het is het onderwerp in elk geval wel van Jeremia en Ezechiël, maar van Daniël niet. Daniël houdt er zich mee bezig hoe, nou eigenlijk in de eerste plaats, dat ooit Jeruzalem weer de stad zal zijn van het koningshuis van David en hoe dus een koning uit het huis van David daar op de troon zal zitten. En verder houdt het er zich mee bezig wanneer dat zal zijn. Dat wil zeggen, in de eerste plaats dat het zo zal zijn, in de tweede plaats wanneer dat zal zijn. En waar het zich niet mee bezighoudt is met de vraag hoe dat dan tot stand zal komen, want dat vind je in Daniël nou net weer niet. Dat hoeft ook niet, want dat vind je in talloze andere profetieën. Vandaar dat deze profetieën van Daniël nogal strak zijn. Ze vermelden niet precies hoe het allemaal zal gebeuren. Ze vermelden alleen dat dingen zullen gebeuren. En voor in belangrijke mate wanneer ze zullen gebeuren. Of op zijn minst in welke volgorde ze zullen gebeuren. Dat brengt mij bij een heel merkwaardig ander aspect van Daniël. Wat ik toch graag eens een keer gezegd wil hebben. Ik weet alleen nooit naar aanleiding van welk schriftgedeelte ik dat dan zou moeten doen. Dus dan doe ik het nou bij zo'n inleiding maar. Het merkwaardige van Daniël is, als ik het in één zin zeg, het merkwaardige van Daniël is dat het zo ongeveer de enige profetie is die zich bezighoudt met tijdrekening. Tijdrekenkunde. Want lees Jesaja maar. Jeremia, Ezechiël, er zit net iets van tijdrekening in, wat wel moeilijk. En bovendien, voor zover daar tijdrekening in voorkomt, is het al lang vervuld. In de dagen van de ballingschappen, wat ermee samenhing. Dus daar hoef ik verder niks van te zeggen. Maar waar het gaat om de uiteindelijke vervulling van alle profetisch woord, vinden we in de profetieën in het algemeen nooit melding van tijdrekening. En slechts bij uitzondering, dat wil zeggen, meestal niet, maar soms wel, vinden we melding van in welke volgorde bepaalde dingen zullen gebeuren. Dat heeft ook alles met tijdrekening te maken in de zin van chronologie, namelijk in de zin van de chronologische volgorde, de volgorde waarin het zal gebeuren. Maar daar blijft het ook bij. Dus nog een keer, in het algemeen maken profetieën melding van dingen die zullen gebeuren en ook van hoe ze zullen gebeuren. maar gewoonlijk niet van in welke volgorde ze zullen gebeuren. En helemaal niet spreken ze over het tijdstip waarop ze zullen gebeuren. Heb je dat? Dat is voor ons erg lastig, want de geschiedenislessen die ik mij herinner van school, ja, de lagere school, die heb ik nog doorlopen, maar de geschiedenislessen die ik mij herinner van school, die gingen precies andersom. Dat wil zeggen, waarom en hoe en in welke samenhang de dingen gebeurden, dat kwam pas heel laat, zo laat dat ik dat nooit echt goed, op school in ieder geval niet, begrepen heb. Dat dingen zouden gebeuren, inderdaad, dat hebben wij nog geleerd, maar het belangrijkste was niet dat ze zouden gebeuren, het belangrijkste was wanneer ze zouden gebeuren. Dat kan eigenlijk niet, maar voor mijn gevoel was het wel zo. Voor mijn gevoel was het zo dat geschiedenisles bestond uit het leren van jaartallen. Weet je wel, 1600, dat is wel afgezaagd natuurlijk, hè. Dus 1584. Daar was wat, dat weet ik nog zeker, dat heb ik onthouden. Maar wat het was. Hè? 1584? Precies, zuster. Zie je, ik wist het wel, maar. Ja. Nee, ik wist wel zeker, er is iets gebeurd. Hè? Zo heb ik er nog een paar. Maar je moest in jaartallen weten. Bovendien. Wat ik mij herinner is, als we overhoord werden, werd niet een jaartal genoemd en moesten wij zeggen wat er was, maar er werd eerst gezegd wat er gebeurde en moesten wij het jaartal noemen. Daardoor werd de indruk gewekt alsof het jaartal het belangrijkste was. En aangezien dat al gebeurt op de lagere school, blijven wij voor de rest van ons leven met de gedachte zitten dat geschiedenis bestaat uit jaartallen. En als je die niet hebt, kun je geen geschiedenis bedrijven. Kun je er niet mee bezighouden. Dat is het probleem, want het is niet zo namelijk. En vandaar dat gewoonlijk men met Bijbelse profetie niks kan aanvangen, omdat er eigenlijk nooit jaartallen staan. Of iets wat erop lijkt. En iets wat op jaartallen lijkt, komen we alleen tegen, voor wat het Oude Testament betreft dus, komen we alleen tegen in Daniël. Ja, en wat het Nieuwe Testament in Openbaring. He, wat het Nieuwe Testament betreft in de Openbaring, maar dat is natuurlijk niet helemaal terecht om het zo te zeggen. Want voor zover dat soort dingen in Openbaring staan, zijn ze gewoon geciteerd uit Daniël. Dus het blijft bij nader inzien toch gewoon Daniël. Toen zei iemand, nou, Matteüs 24 staat ook wel veel van, als dit gebeurt dan dat en dan zus, dan zeg ik, ja, waar komt dat uit? Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan begint de grote verdrukking, de tweede helft van de zevende week van Daniël. Dus dat komt ook uit Daniël. Dus ik kan rustig zeggen, het is Daniël. Dat betekent ook in de praktijk dat als men op betrekkelijk simpele wijze zich bezig wil houden met profetie, dan zal men moeten beginnen bij Daniël, omdat daar de dingen vermeld worden in volgorde. Eerst dit, dan dat, dan zus en dan zo. Vaak nog met rangnummers erbij ook. U weet wel, het eerste beest, het tweede beest, het derde beest, het vierde beest, dat is Daniël 7. Eerst de ram en dan de geitenbok, Daniël 8. Eerst dit, dan dat, dan zus en zo. Als je daar nou mee begint, dan heb je een groot probleem opgelost. Dan ontstaat namelijk een kader, om zo te zeggen, waarbinnen alle andere profetieën op een of andere wijze hun plaats moeten krijgen. Zo werkt dat. En bij de bestudering van het profetisch woord zal het dus beginnen bij Daniël. En daarna zal blijken dat andere profetieën daar, niet altijd even gemakkelijk, maar andere profetieën passen in dat schema. Dat is de bedoeling feitelijk. Nou goed, dat kan ik wel op voorhand zeggen, maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin. Ik kan beter achteraf demonstreren. Maar het gaat erom dat wij de bijzondere aard van deze profetie, van dit Bijbelboek, leren verstaan. Het gaat er niet in de eerste plaats om de samenhang van de gebeurtenissen, maar ik blijf zeggen dat samenhang van de gebeurtenissen veruit het belangrijkste aspect is van de geschiedenis. Als je iets van geschiedenis wil begrijpen, moet je de samenhang van de dingen verstaan. En wanneer het dan was, dat is uiteindelijk maar bijzaak. Dan moet ik zeggen dat samenhang ook gelegen is in de volgorde en in de jaartallen natuurlijk. Maar het is pas het laatste waar je aan zou moeten denken. En waar het geldt voor de geschiedenis, geldt dat dus ook voor de profetie. Want profetie is niks anders dan historie beschreven vooraf. Het komt dus toch op hetzelfde neer. Er is nog een andere zaak die ik daarbij zou moeten noemen. Profetie kan alleen bestaan als het mogelijk is om de tijd als zodanig te overzien. Heb je dat? Naar de toekomst bedoel ik, uiteraard. Naar het verleden, dat lijkt ons iets makkelijker. Hoewel het tegenvalt hoor. Maar dat lijkt ons iets makkelijker. Maar ook naar de toekomst. Ik bedoel gewoon te zeggen, als wij profetisch woord, profetieën ontvangen, dan kan dat alleen maar omdat degene die de profetie geeft inderdaad in staat is om over de tijd heen te kijken. Om dingen te zien die er nog niet zijn, maar die pas later zullen tot stand komen. Dat begrijpt u toch, hè? Met andere woorden, God staat boven de tijd. Dat is ook wat wij van een God verwachten. Maar ja, filosofie, dat is niet het thema waar we ons mee bezig zouden houden vanavond. Dus ik laat het maar weer buiten beschouwing. Maar op filosofische grond zou je moeten zeggen, God is alleen God als hij boven de tijd staat. Want als hij onder de tijd staat, is hij net zo gevangen als wij. En daarmee meteen niet meer God. Heel simpele zaak hoor. Ik verzin het trouwens niet, want het staat gewoon in Jesaja. Daar zegt de Heer via Jesaja tot Israël. Laten we nou eens kijken wie de werkelijke God is. De werkelijke God is degene die inderdaad de dingen die zullen gebeuren van tevoren kan aankondigen. Waarna de vraag was, en heb ik dat gedaan of niet? En kunnen jullie andere goden dat, die je prefereert, kunnen die dat de toekomst voorzeggen? Nee, dat kunnen ze niet. Dus houd het op. De echte God is degene die inderdaad de toekomst kent, om de eenvoudige reden dat hij boven de tijd staat en dus niet aan de tijd is onderworpen. Nou, dat is de inleiding. Nou, de consequentie daarvan. De consequentie daarvan is dat in het profetisch woord tijd dus ook bepaald niet de belangrijkste factor is. God staat er immers boven. Waarom zou hij zich dus druk maken over die tijd? Als hij niet alleen verleden, maar ook toekomst gewoon in één keer, in één blik als het ware, kan overzien. Wanneer het zal zijn, dat is van belang voor degene die aan de tijd zijn onderworpen. Al was maar om, in de eerste plaats, om te weten, is het nog in onze generatie of niet? Kunnen wij dat nog verwachten of meemaken of niet? Toch? Dus wij vragen wel jaartallen. Of een vraag eventueel, en hoe lang is het geleden als het over geschiedenis gaat? En als het maar ver genoeg weg is, zeggen we dus van geen belang meer. Allemaal achterhaald, enzovoorts. Voor ons, die aan de tijd onderworpen zijn, voor ons mensen die nu eenmaal verjaardagen vieren, enzovoorts. En dus uitrekenen hoe lang we nog te gaan hebben. Wat is anders de zin van ja, van verjaardagen vieren? Maar goed, voor ons mensen is dat van belangrijk. Wanneer zal het zijn? En hoe lang duurt het nog? Enzovoorts. Voor God is dat helemaal niet van belang. Want alles wat ons in het profetisch woord wordt meegedeeld, gebeurt nog altijd in zijn generatie. Als ik het tenminste zo mag zeggen. Hij zal het meemaken, dus wat maakt het verder uit?
Koning Hiskia, die wist het
ook. Ja, bij gelegenheid wordt hem dat vermeld. Hè?
Hij zei na zijn mijn tijd zal het.
Ja, wordt gezegd. Wordt van tevoren aangekondigd dat het zo zou gebeuren natuurlijk. Maar hij kon het niet weten als God het er niet gezegd had. De essentie is dus van het profetisch woord dat het komt van boven de tijd en niet meer onderworpen is aan de tijd. Kijk, wij, maar dan wordt het weer filosofie. Wij leven in een driedimensionale wereld. U weet wel. Lengte, breedte, hoogte. Nee, voor de dames geldt ook gewicht, dat weet ik maar een vrouw. Lengte, breedte en hoogte. En die drie maten, die drie afmetingen, dimensies. Die drie afmetingen bij elkaar bepalen de omvang, de massa van de dingen, of hoe je dat maar zeggen moet. De gestalte die ze aannemen enzovoort is. In de praktijk iets gecompliceerder, maar zo, fundamenteel is het zo. Lengte, breedte, hoogte, driedimensionaal. Dus we vragen van iets, hoe lang is het, hoe breed is het en hoe hoog is het? En de volgende vraag is de vraag naar de vierde afmeting. Maar wat is de vierde afmeting? Hoe heet die? Niet gewicht hoor.
Kilometer.
He? De volgende vraag is wanneer? Ja, waar in de tijd? En dat is dus de vierde dimensie. We hebben er ook allemaal mee te maken. Wij zijn driedimensionaal, dus een vast gegeven. We leven in een ruimtelijke, want dat is waar het om gaat. We leven in een wereld van ruimte. Dat zijn die drie dimensies, lengte, breedte, hoogte. Maar het volgende is tijd. En het probleem is dat wij tijd niet onder controle hebben. Aan lengte, breedte, hoogte kunnen we soms nog eens wat doen. Dat valt bij te stellen, maar aan tijd kunnen we niks. Nou ja, we verzetten de klok stiekem. In zomertijd en wintertijd, maar hij moet toch weer terug, want anders dan, gaat er van alles mis. We kunnen ons alleen voor de gek houden, maar we kunnen er niet echt wat mee doen. De tijd gaat voorbij. Zo zit het nou eenmaal. Dus die vierde dimensie waaraan wij onderworpen zijn. En dat is des te klemmender, daar wij bovendien vergankelijk zijn van aard. Dus we hebben maar een beperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking. We zijn ergens begonnen. Hoewel we er niet om gevraagd hadden, zeggen we dan. Maar we zijn ergens begonnen, weet u wel. En het zal ook ongetwijfeld ergens ophouden een keer. En dat is dan de maat die ons gegeven is. In de tijd. De tijdsruimte noemen we het dan voor het gemak. Want we gaan ineens begrippen door elkaar gooien. En dat komt omdat we aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen komen. Ruimte kunnen we ons voorstellen, tijd eigenlijk niet. Sommigen filosoferen erover en zeggen tijd bestaat alleen maar in je gedachten, is alleen maar subjectief en al dat soort dingen meer. Maar goed, die dingen ga ik nou niet volgen. Maar gaat maar om het beginsel. Tijd. Maar God staat daarboven en rekent de hele wereldgeschiedenis. En of het al gebeurd is of nog gebeuren moet, maakt in de praktijk voor hem heel weinig verschil. Kan ik dat ook makkelijk aantonen uit de schrift, want het is niet maar filosofie. Dit heb ik ook alleen maar opgedaan uit de Bijbel, hoor. Filosofie interesseert me niks. Maar in de Bijbel staat dat namelijk, want daar wij leren dat ooit een keer op een bepaalde datum de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond. Maar, dat zegt de schrift ook. Maar diezelfde schrift zegt dat het lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Waarmee niet het tijdstip gegeven wordt waarop het gebeurde. Maar waarmee wordt vastgesteld dat het feit dat het ooit zou gebeuren voor God voldoende was. En dat dus op voorhand het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Want het is zeker dat het zo zou gaan en dat het tot stand zou komen later. En al die oudtestamentische gelovigen grepen als het ware vooruit op de dingen die pas later in de tijd tot stand zouden komen. Waar later pas een datum bij gezet zou kunnen worden. Maar zo ging dat. Zie. God staat daar namelijk boven. En waar dat zo is, verliest de tijd ineens zijn belangrijkheid. Dat is ook wat het Nieuwe Testament ons min of meer voorhoudt. Er is ook heel wat misverstand over. Waarom ik daar nou over praat, weet ik ook niet. Maar dat moet ik u ook eens vertellen. Hè. Er zijn mensen die zeggen, de discipelen in hun dagen verwachten de wederkomst van Christus. Nog in hun generatie. Zo van Petrus, want meestal is Petrus dan de sigaar, avant la lettre natuurlijk. Hè. En maar goed, Petrus wordt dan genoemd als voorbeeld. Petrus verwachtte in zijn dagen de wederkomst van Christus. De andere discipelen ook. En dat verhaal, later hebben ze van Paulus geleerd dat ze het mis hadden. Nou, zo wordt het niet gezegd, maar dat is wel wat er gezegd wordt. Later zijn ze dus door Paulus bijgespijkerd en hebben ze van hem moeten leren. Het zal voorlopig niet gebeuren. Makkelijk is trouwens ook aan te tonen, op dezelfde gronden, dat de apostel Paulus dan net zo goed de wederkomst van Christus in zijn generatie verwachtte. Want hij zegt, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En het antwoord wat men daarop geeft is dan vervolgens, nou ja, toen wist Paulus het ook nog niet. En zo kom je meteen in een doolhof terecht, hè? Want dat is namelijk niet zo. Waar het werkelijk om gaat, is om de essentie van de wederkomst van Christus. De gedachte is niet dat wij zouden uitzien naar, of verwachten, of zouden zelfs verlangen naar een gebeurtenis die ooit een keer zal plaatsvinden. Want die staat toch vast, daar is niks aan te veranderen, dat is niet het idee. Het idee is dat wij als gelovigen onze Heer zouden dienen in de zekerheid dat wij ooit, niet noodzakelijk in onze generatie, of in dit decennium, zal ik maar zeggen, hè? Maar in de zekerheid dat wij ooit van de Heer ons loon zullen ontvangen. En dat betekent, ik zeg het nu wat kort wellicht, maar dat betekent dat wij de Heer dienen met onze verwachting gesteld op, niet de spoedige wederkomst van Christus, maar onze verwachting gesteld op de komst van Christus die ons zal belonen. Die ons heerlijkheid zal geven, een kroon zal geven, of hoe je dat maar noemen moet. Van wie wij loon zullen ontvangen. Wanneer speelt helemaal geen rol. Dat meen ik hoor, dat speelt helemaal geen rol. En ik kan het rustig zeggen, want hoewel het voor u en mij waarschijnlijk nu in deze generatie wel een rol speelt, omdat wij verwachten dat het binnen afzienbare tijd gebeuren zal, is toch zo dat de voorgaande 19 eeuwen, neem ik het nog ruim, die gelovigen dan toch zoals wij uit de schrift weten, dat die gelovigen die voorgaande 19 eeuwen dan die verwachting dan toch niet gehad kunnen hebben. Stel je nou voor dat iemand levend in 800 zoveel, Karel de Grote, geloof ik, zuster. Ik moet kijken even hier. Nou, dat in 800 zoveel of zo iemand de Bijbel bestudeerde, net als u en ik, en heeft uitgerekend, er zouden 2000 jaren passeren vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70e week van Daniel. Dan kom je dus uit in 2003. Nou, dan kan ik de wederkomst van Christus wel vergeten. Toch? Nou, dat is dus niet zo. Dat is niet zo. Want de gelovigen van die dagen worden geacht te leven net als wij nu. Namelijk de Heer dienend in de verwachting van, of ziende op, de vergelding des loons. Het aardige van die uitdrukking is dat die de staat van Mozes, geloof ik, in Hebreeën 11. En die maakte niet eens deel uit van de gemeente. En zijn vergelding des loons komt pas in een veel verdere toekomst. Hè? Nou goed, daar gaan we het nou niet verder over hebben. Maar het gaat maar om het beginsel. En het feit dat die gelovigen inderdaad zagen op vergelding des loons, die zou komen bij de wederkomst van Christus, betekent niet dat zij de wederkomst van Christus in hun generatie verwachten. Het betekent dat dat hun doel was. Daar streven ze naar, want dan zal hen recht gedaan worden. En zal vervuld worden wat hij gezegd had. Mij komt de wraken toe, ik zal vergelden. Nou, zo leven wij allemaal. Dat is al Daniel 12 voor zuster, waar dat staat. Dat is Daniel 12, dat is het laatste hoofdstuk, dus daar zijn we nog niet, maar aangezien we daar misschien helemaal niet meer terechtkomen, ga ik daar nu maar even op in. Inderdaad, in de tijden van het einde zal de kennis van het woord van God vermeerderen, maar dan moet ik meteen bij zeggen dat de tijd van het einde naar Bijbelse maatstaven begonnen is bij de eerste komst van Christus. Dus we leven inderdaad al 2000 jaar in de eindtijd. Hetgeen niet betekent dat men al 2000 jaar lang elke dag de Heer verwacht voor de opname van de gemeente of iets dergelijks. Want dat hangt niet meteen aan elkaar vast. De Bijbelse, Nieuwtestamentische, ook Oudtestamentische, maar die laat ik buiten beschouwing. De Bijbelse, Nieuwtestamentische, gemeentelijke gedachte is dat wij de Heer zouden dienen, opdat wij van hem loon zullen ontvangen straks in zijn wederkomst. En wanneer dat is? Ja, dat doet niet zoveel te zaken natuurlijk. Toch? Als het goed is niet. Nee. Goed. Waar het dus om gaat, is dat tijdstippen, jaartallen in de Bijbelse geschiedenis, nog in de Bijbelse profetie, een vooraanstaande rol spelen. Er speelt namelijk geen rol wanneer het precies was en hoe lang het precies duurt. Natuurlijk staan er termijnen voor. Natuurlijk heeft de Heer data vastgesteld, maar het is niet het belangrijkste. Het gaat er niet om wanneer de Heer wederkomt. Het gaat erom of men, laat ik eens een cliché gebruiken, of men bereid is de Heer te ontmoeten. Het gaat er niet om dat hij ooit een keer loon zal brengen. Het gaat erom of wij loon zullen ontvangen. En pas daarna gaat het erom wanneer het eventueel dan zal zijn. Maar dat is voor minder belang. Het komt in elk geval. En voor iemand die eeuwig leven heeft, is er geen enkele reden tot haast. Dat meen ik. Nou ja, vooruit. He? Maar zo steekt dat in elkaar. Natuurlijk staan daar data voor. Die zijn ook vastgesteld in elk geval. Of wij ze allemaal weten. Dat is weer een ander verhaal. Maar God heeft ze bestemd. Bestemde tijd. Dat is ook een van de termen uit Daniel. Maar in profetisch woord in het algemeen is het niet erg van belang wanneer dat zal zijn. Voor God niet. Waar het maar om gaat is dat het gebeuren zal. Dat er gebeuren zal, dus, en ook de samenhang van de gebeurtenissen, namelijk waarom ze gebeuren zullen. Het is niet van belang dat Jeruzalem zal verwoest worden in 2003, volgens mijn berekening, maar die moet u vergeten natuurlijk. Maar niet van belang wanneer het gebeurt, van belang is dat het gebeurt en nog van veel groter belang is waarom het gebeurt. Toch? Nou. Vandaar het gebrek aan chronologie in het profetisch woord. Vandaar ook dat velen moeite hebben met de bestudering van het profetisch woord, omdat zij in de eerste plaats zoeken naar wanneer? Naar de jaartallen bij wijze van spreken dan, naar de chronologie. En zo raakt men dan inderdaad de draad kwijt. Niettemin, we hebben een Bijbelboek, dit namelijk, boek Daniël, waarin wel degelijk chronologie eigenlijk het belangrijkste is. Want onder ons gezegd, wij krijgen natuurlijk in de volgende hoofdstukken een uiteenzetting over achtereenvolgende heidense rijken, wereldrijken zeggen we meestal, maar de essentie is heidense rijken die macht hebben over Jeruzalem. Ja, Amsterdam, dat is heus niet van belang hoor. Ze hebben macht over Jeruzalem, over die verhouding gaat het. Heidenen die regeren over Jeruzalem en daarmee over Joden, in plaats van dat de Joden en Jeruzalem regeren over heidenen. Heb je dat? Over die tijd, dat is trouwens de tijd der heidenen, over die tijden gaat het en dan is het echt niet van groot belang welke die heidense rijken dan zijn. Hoe zeggen ze dat, of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt? Is dat de uitdrukking, geloof ik? Of het nou Babylonisch Rijk is of het Medo-Persische Rijk, hoe het heet, dat is echt van minder belang. Waar er nog bij komt dat de hoofdstad van het Babylonische Rijk was Babel, de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk was Babel, daarop volgende wereldrijk was het Griekse wereldrijk, de hoofdstad zou Babel zijn. Dat duurde niet lang, maar goed, maar het zou Babel zijn, enzovoort. Ik bedoel, hoe die rijken heten, maakt weinig uit. Te meer, daar ze over het algemeen gelegen waren in hetzelfde gebied. En in elk geval zat de macht over Jeruzalem. En wie het zijn, speelt niet zo'n grote rol. Waar het om gaat is dat ze zouden passeren en dat het dus nog wel een poos zou duren voor de uiteindelijke beloofde koning uit het huis van David aan de macht zou komen. Wat wel van belang is, is dat deze lijn van Babel, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk enzovoort leidt tot het laatste wereldrijk uit de hele reeks, waar we het dus nog wel uitgebreid over zullen hebben. Want het gaat er natuurlijk om dat als inderdaad de Messias, de zoon van David, komt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, krijgt hij dus van doen met dat laatste wereldrijk. En dat is van belang, maar wat ertussen ligt, is niet van al te groot belang. Sterker nog, als je zou geleefd hebben in de dagen van die wereldrijken, tot en met het Romeinse wereldrijk aan toe, zal ik maar zeggen, dan zou je op grond van de profetieën van Daniël dus geweten hebben dat het nog de tijd niet was voor het koninkrijk der hemelen. En zou je dus geconfronteerd worden met een boodschap die zegt, nee, de wederkomst van Christus, de komst van het koninkrijk, dat staat nog niet voor de deur, dat zal nog wel even duren, zover zijn we nog niet. En wij als Maranatha-christenen, nee, maar zo heet dat, zuster. Sinds enige decennia. Wij krijgen dan kippenvel. We zeggen, nou, dat is toch onbijbels. We moeten toch de Heer altijd verwachten. We leven toch in, want de Heer kan komen. En zelfs wij zeggen in onze dagen nog toch, van, nou, vandaag niet. Het zou vrede worden in het Midden-Oosten. Ze schieten een heel eind op. Maar vandaag toch niet. Morgen ook niet, voor zover ik de agenda's van die jongens daar ken. Dus toch niet. Dan zegt iemand, ja, maar je moet toch de Heer te alle dagen verwachten. Ja, dat komt niet vanwege de datum van de wederkomst, maar dat is omdat wij de Heer zouden dienen om van hem loon te ontvangen. In het bewustzijn dat we ooit voor hem verantwoording zouden afleggen, zullen staan voor de rechterstoel van Christus en al dat soort dingen meer. Dat is één. En het andere punt is, mag dan vandaag en morgen nog niet zijn de dag van de opname van de gemeente. Maar het kon wel eens wezen dat u me nou verplaatst ziet hier hoor. Dat weet ik toch niet. En in die zin zouden we de Heer ook alle dag verwachten. Dat is een realiteit. We zijn zijn dienstknechten. En hoe lang het duurt voor we hem ontmoeten. Want het wacht heus niet op de wederkomst van Christus hoor. Echt niet. dat duidelijk? Goed. Nou, daar laten we het dan eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Ik heb nog enige inleidende woorden voor u. Moet ze ergens kwijt. Waar wij hier in Daniël te maken hebben met, naar onze begrippen, duidelijke profetieën. Duidelijk gewoon omdat er nogal veel tijdrekening in zit, volgorde enzovoort. Dat maakt het voor ons wat makkelijk te bestuderen. Waar wij het dus te maken hebben met, naar onze begrippen, duidelijke profetieën, is het gevolg daarvan geweest in de loop der tijd dat men nogal wat pogingen in het werk gesteld heeft om dit boek Daniël in diskrediet te brengen. Met andere woorden, de hogere schriftkritiek heeft zich gestort op Genesis, aan de ene kant, dat je de schepping van de wereld kunt ontkennen, zoals vermeld in elk geval in de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek. Als je dat kunt ontkennen, dan heb je daarmee de schepper ontkend. En daarmee ook ontkend dat de schepping verantwoordelijkheid draagt tegenover de schepper. Dus men had er nogal wat belang bij. En in ieder geval de duivel had er nog veel meer belang bij. Die stak daar natuurlijk ook achter. Hetzelfde geldt echter voor het boek Daniël. Want het zijn inderdaad duidelijke profetieën waarvan ook vastgesteld moet worden dat, voor zover het mogelijk was tot op heden, zijn deze profetieën ook inderdaad vervuld. Met andere woorden, het blijkt dat het profetisch woord betrouwbaar is. En wat men dus gedaan heeft, is heel eenvoudig, wat men dus gedaan heeft is Daniël in diskrediet brengen en beweren dat het boek niet geschreven is in de dagen van Nebukadnezar en de oprichting van het Babylonische Rijk. En om het verhaal wat sterker te maken, het is dus ook niet geschreven door Daniël. En in ieder geval niet in die tijd. Kortom, het is geschreven even later feitelijk, want dat is de gedachte, ja, en eventueel drie, vier later. Namelijk in de dagen van Antiochus Epiphanes, wiens optreden hier in Daniël tamelijk uitgebreid wordt aangekondigd. In ieder geval in hoofdstuk 8 en in elk geval ook in hoofdstuk 11. En wat men gewoon beweert is dat deze profetieën daarom zo nauwkeurig zijn, omdat ze achteraf geschreven zijn. En het gaat dus helemaal niet over profetisch woord, maar om een soort geschiedschrijving. Achteraf. In een wat merkwaardige vorm. Kortom, het wordt een soort historische roman eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou ja, novelle heet het dan. Zeg maar, het zijn de woorden die gebruikt worden. En ik kan er zo moeilijk serieus over praten. Er zijn heel serieuze boeken over geschreven, hele dik ook. Maar ik kan er moeilijk serieus kan ik het navertellen, omdat ik het persoonlijk volstrekt belachelijk vind wat daarin vermeld wordt, hoe geleerd die heren ook zijn. Maar de gedachte is dan ongeveer deze, dat dit boek Daniël geschreven zou zijn door iemand die achteraf pas leefde, hè, na het afsluiten van de Oud-Testamentische geschiedenis, met name pas na de dagen, of in eventueel de dagen van Antiochus Epiphanes, dat is zo'n 170 jaar voor onze jaartelling. Dus daar ben je toch heel wat eeuwtjes kwijt, even gauw. Hè? En zou achteraf het boek geschreven hebben, dat moet dan een vrome Jood geweest zijn, volgens sommigen zelfs een Chassidische Jood. Die worden namelijk geacht vroom te zijn. Ik begrijp dat nooit helemaal. Maar ik doe nou maar geen moeite om dat uit te leggen. Maar een vrome, Chassidische Jood zou dat dan geschreven hebben om zijn tijdgenoten in de dagen van die verdrukking, zou ik dan maar zeggen, om zijn tijdgenoot een hart onder de riem te steken of zoiets, om ze te bemoedigen enzovoorts. En op de ene bladzijde in zo'n boek lees je dan dat het allemaal niet waar is en dat het geen profetie is en dat bepaalde figuren in het boek gewoon zijn verzonnen. En op de volgende bladzijde lees je dan dat de schrijver van het boek toch wel degelijk een geleerde, een vrome Jood was met goede bedoelingen enzovoorts. En dat men geenszins de waarde van het boek wil ontkennen, integendeel. Het hoort echt in de Bijbel thuis enzovoort. En er is nauwelijks een boek in de Bijbel te vinden wat een grotere waarde heeft dan dit boek Daniël. Dat lees je dan gewoon zo, hè. Ik zal u de namen besparen. In de praktijk betekent het gewoon, moet u daar schrijven, betekent gewoon, de hele boek Daniël is een vervalsing. En het is het beste boek van heel de Bijbel. De nauwelijks betere. Dus de hele rest is ook een vervalsing. Of het boek Daniël is historisch onbetrouwbaar, maar het is een van de beste boeken uit de Bijbel, dus alle andere Bijbelboeken zijn ook hoogst onbetrouwbaar. Serieus, zo wordt dat gedaan. Het moet in de Bijbel thuis een grote waarde, het zal een verarming zijn als het er niet meer in zou staan en al dat soort onzin. Niettemin, Daniël is een vrome, goedwillende, chassidische Jood, maar wat men eigenlijk schrijft is dat hij een bedrieger is en bovendien heet hij geen Daniël en het is allemaal maar gewoon onzin. En historisch volstrekt onzinnig. En dat heeft men 100 jaar geleden allemaal uitgevonden. Het wordt tot vandaag de dag nog precies zo doorverteld. En zelfs uitgebreid ook naar vele andere Bijbelboeken uiteraard. Wel, als ik daar wat van moet zeggen, dan zeg ik eenvoudig wat dit. De aanval die in... ik moet eerst nog wat anders zeggen. U denkt misschien dat ik nou maar denk aan hier en daar de een of andere idioot die een boek geschreven heeft. Dat is niet zo. Wat ik nou even gauw verwoorden, dat is de gangbare opvatting in de theologische wereld. Dat is wat men van Daniël gelooft. Namelijk dat het niet historisch is en historisch onbetrouwbaar, 100 jaren later geschreven en profetisch van geen enkele betekenis meer. Dus de algemene gedachte, daarom ga ik er ook op in. Maar het is een belachelijke gedachte. En eerlijkheidshalve, als ik het moet beoordelen, dan zeg ik gewoon heel het idee van dat het boek Daniël achteraf, dus 100 jaren later geschreven zou zijn, dat berust gewoon op het idee dat profetie onmogelijk is. En als in Daniël dan in ieder geval aantoonbaar de geschiedenis van het Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en voor een deel zelfs het Romeinse Rijk tevoren werd aangekondigd en ook inderdaad zo vervuld is, dan moet het dus achteraf geschreven zijn, want vooraf kun je die dingen niet weten. En dat is het belangrijkste idee. En zoals het gaat in de wetenschappelijke wereld en zeker in de theologische, men heeft eerst een idee en daarna gaat men zoeken naar argumenten om het idee te onderbouwen. Nou, de argumenten zijn ongeveer deze. Het boek Daniël bevat 2 Griekse woorden. Nou, 3 eigenlijk. Maar 1 gelooft niemand meer in. Daarvan is inmiddels officieel erkend dat het net zo goed een Aramees woord geweest kan zijn, later overgenomen in het Grieks. Leuke gedachte, hè? Maar er komen 2 Griekse woorden in voor. En dus moet het geschreven zijn in de tijd van het Griekse Rijk. Heb je dat? Hoeveel bladzijden is Daniël? Hoeveel woorden bevat het boek? Er staan 2 Griekse woorden in. En dus moet het geschreven zijn in de Griekse tijd. Griekse tijd. Alsof er in het Nederlands niet ooit een Frans woord gebruikt zou kunnen zijn voor de dagen van Nappie. En Napoleon. Wat een dwaasheid. Daar moet je erg geleerd voor wezen om zulke onzin te kunnen vertellen. Bovendien, vroeger hadden ze 3 woorden. 1 hebben ze van toegegeven inmiddels dat het oorspronkelijk misschien toch Aramees was, maar later ook is overgenomen door het Grieks. Maar dezelfde gedachte kan natuurlijk net zo goed worden toegepast op die andere 2 woorden. Alleen heeft niemand er belang bij om dat te bewijzen. Ik ook niet, want ik vind het gewoon een belachelijk argument. Dan hebben we argumenten van stijl. Het is een stijl van schrijven die pas in zwang raakte in de dagen in de dagen van het Griekse Rijk, zal ik maar zeggen, weet u wel. Pas in de dagen van na Antiochus Epiphanes. Hè? En dan denk ik altijd, nou, iemand moet toch die stijl hebben uitgevonden. Misschien heeft Daniël hem wel uitgevonden. Niet dan? Al 100 jaren daarvoor. Ik vind dat zulke dwaze argumenten, alleen ze maken gewoonlijk indruk bij de leek. Het is niet een scheldwoord, ik bedoel het netjes. Hè? Maar ze maken indruk bij een leek die van niks weet. Maar als je het even kunt relativeren, dan blijkt het gewoon allemaal volstrekte onzin te zijn. Bovendien, het is onzin. In de eerste plaats is het namelijk zo dat als je het boek Daniël beschouwt als een vervalsing, dan is de Heer Jezus ook een bedrieger. Want die zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En als het boek Daniël een vervalsing is, dan was er niet eens een Daniël de profeet. Dan was er iemand die een andere naam droeg en die was niet een profeet, maar een of andere pennelikker. Hoe heet zoiets? auteur, schrijver, sprookjesverteller of wat het maar wezen mag, maar in ieder geval geen Daniel de profeet. Maar de Heer zegt Daniel de profeet. Zodat de volgende theologische gedachte wel zal zijn dat Jezus ook niet beter wist. Maar wij theologen van vandaag, wij met onze hogere schriftkritiek, wij weten beter. Nou goed, dat soort argumenten hoef ik dus niet meer op in te gaan. Leuk is overigens dat degene die zich met die schriftkritiek bezighouden, gewoonlijk alle vertrouwen hebben in de klassieke geschiedschrijving. De oude geschiedschrijvers, zal ik maar zeggen, weet wel, Herodotus en Flavius Josephus hoe ze allemaal maar heten, dat is allemaal waar. Ze vinden ergens een inscriptie in een of andere steen, eeuwen onder de grond, en wat daarop staat is waar. Ze kunnen het nog vertalen ook, wellicht, maar in ieder geval denken ze dat, dat zal dan ook wel. Maar wat daarop staat is waar, dat zeggen ze ook, dat is absoluut betrouwbaar. Maar zodra iets in de Bijbel staat, wat toch ook gewoon klassieke overlevering is, en voor een atheïst ook zou moeten zijn, als het in de Bijbel staat, dan is het ineens hoogst twijfelachtig. Zo gaat dat, hè. Maar goed, neem je de klassieke geschriften serieus, waaronder de Bijbel, dan krijgen we te doen bijvoorbeeld met iemand als Flavius Josephus. U weet wel, die leefde in de dagen van de apostelen in elk geval. Die was erbij toen Jeruzalem veroverd en verwoest werd, weet u wel, in 70 van onze jaartelling. Maar een belangrijke Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus, zegt dat toen in de tijd Alexander de Grote, dat was ver voor Antiochus Epiphanes. Alexander de Grote. Toen Alexander de Grote, wanneer was het in 333, goed, daar in de buurt, voor onze jaartelling. Toen Alexander de Grote, de oprichter van het Griekse wereldrijk, in Jeruzalem verscheen en dus inderdaad Jeruzalem veroverde. Wat doe ik toch dom, ik heb erbij gezet welk jaartal het is. Dat was 332 voor Christus, vooruit maar. 332 voor Christus. Toen hij dus in Jeruzalem verscheen, zegt Flavius Josephus, toen kwam hij terecht, uiteraard niet bij een koning der Joden, want die was er al in geen eeuwen meer. Dus kwam hij terecht bij de hoogste Joodse gezagdrager. Dat was Jaddua, de hoge priester. En die lijsten van hoge priesters door de eeuwen heen, die zijn ook algemeen erkend. Dat is Jaddua, de hoge priester. En Jaddua, de hoge priester, confronteerde Alexander de Grote met de profetieën van Daniel. Om de eenvoudige reden dat Alexander de Grote in deze profetieën een rol speelt. In elk geval in hoofdstuk 8. U weet wel de profetie van de rammende geitenbok, waar men bij staat. Dat is de koning van Griekenland, de eerste koning van Javan. En dus van het Griekse wereldrijk enzovoort. En het verhaal is dat hij daardoor zeer beïndrukt was. Onder indruk was. Hè? Als dat zo is, en normaal twijfelt men niet aan Flavius Josephus, als dat zo is, betekent het dus dat het boek Daniel al bestond in 332 voor onze jaartelling, en dus niet geschreven werd pas na 170 voor onze jaartelling, zoals de meerderheid der theologen beweert. Heb je dat? Dus dat is gewoon een belachelijk argument. Ik weet er nog een, dat is een heel aardige. Wij hebben een Griekse vertaling van het Oude Testament. Die wordt genoemd de Septuaginta. Dat berust op de mythe, want dat is echt een mythe. Dat is maar een vroom verhaal. Dat die vertaling, Griekse vertaling van het Oude Testament ontstaan of gemaakt zou zijn door 70 geleerden in Alexandrië in Egypte. Nou goed. In elk geval, die kennen wij nog steeds, die Septuagint. Die wordt ook veel gebruikt. En als in het Nieuwe Testament, dat immers geschreven is in het Grieks, als het Nieuwe Testament geciteerd wordt uit het Oude Testament, wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van diezelfde Septuaginta. Die was al in gebruik in de dagen van de Heer Jezus en ver daarvoor. Het was een slechte vertaling overigens. Vandaar dat die citaten in het Nieuwe Testament dus ook nog wel eens problemen opleveren, maar daar gaat het niet om. Kijk, als ik, het is me ooit overkomen dat ik ergens het Engels moest spreken. Laat me zitten. Maar dat moest dan. U denkt toch niet dat ik daar ter plekke de Statenvertaling naar het Engels ga staan te vertalen? Dan lees je toch uit een Engelse Bijbel. Huh? Nou goed, dat gebeurt in het Nieuwe Testament dus ook. Als geciteerd moet worden vanuit het Oude, maar in het Grieks wordt de Septuaginta gebruikt. Nou, de Septuaginta, die, als je het heel ver oprekt, neem ik het heel ruim, heel zo laat mogelijk, hè. De Septuaginta werd uiterlijk voltooid in 150 voor onze jaartelling. Maar het is erg opgerekt, hoor. Meestal schuift men veel verder terug. Maar laten we zeggen, de laatste letter werd dan geschreven in 150 voor onze jaartelling. Dat was direct na de dagen van Antiochus Epiphanes. Maar in de praktijk, maar ik moet eerlijk blijven, in de praktijk is die Septuaginta voor veruit het grootste deel veel ouder. Nou, de aardigheid is nu dat het boek Daniël gewoon deel uitmaakt van de Septuaginta. En dus was al geschreven voordat die Septuaginta compleet was in elk geval. En dus voor die tijd. Dus het is gewoon belachelijk om te zeggen, het is pas later geschreven, want er staan twee Griekse woorden in. En hij profiteert zo goed, dat moet achteraf geschreven zijn. Het is onzin, historisch feit. Dus dat boek Daniël deel uitmaakt van de Septuaginta, die is veel ouder. Heel simpel. Hetzelfde argument geldt trouwens ook voor het andere boek wat in de eerste plaats altijd aangevallen wordt. Dat is namelijk Genesis. Dat is ook een hele leuke Genesis. Men zegt immers dat Genesis en alle boeken van Mozes geschreven zouden zijn in de Babylonische ballingschap. Pas. Daar zit een historische kern van waarheid achter. Het punt is namelijk dat de Joodse godsdienst, de Joodse traditie, het judaïsme zo, zoals wij het vandaag nu nog kennen, niet ontstaan is bij Mozes of later bij de profeten. Het is ontstaan, al die Joodse wetten zijn ontstaan in de Babylonische ballingschap. Pas na de verwoesting van Jeruzalem en dus pas na deze dagen van Daniël. Want daarvoor wilde men immers de Heer niet dienen. Bestonden helemaal dit soort Joodse wetten niet. En als men al een keer het paasfeest vierde of het loofhuttenfeest, was het hoogst uitzonderlijk. Men deed het namelijk niet. Sabbatjaren werden niet gehouden. 490 jaar lang niet, en dus zei de Heer, nou leg ik het land dan maar 70 jaar braak. En dat is dan die periode van de ballingschap, zal ik maar zeggen. Die Joodse wetten bestonden niet. En het punt is dat pas toen het volk in ballingschap was, toen oriënteerde zich men op het woord Gods. Maar toen kon men het niet uitvoeren, omdat men het alleen kon uitvoeren in het land, en met een tempel, en met een koning. En in plaats daarvan ontwikkelde men dus allerlei wetten en leefregels in die ballingschap. En vanuit die ballingschap keerde men terug met dat Joodse systeem. Het judaïsme zoals we het vandaag nog kennen. Het is ook gebaseerd op wat heet de Babylonische Talmud. Dus de oudste versie van de Joodse geschriften. De Babylonische Talmud is daar ontstaan. En daaruit vloeit voort de gedachte dat een compleet Hebreeuws Oud Testament, de Tenach, zijn oorsprong vindt in Babel. Dat is niet zo, daar is hij samengesteld, bewaard, verzameld, wellicht zelfs geredigeerd, maar dan moet ik voorzichtig worden. Maar in ieder geval, voor zover het Joodse geschriften zijn, zegt men, vinden ze een oorsprong in Babel. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daar geschreven zijn, maar dat is wel wat men tegenwoordig beweert. Wel nu, dat kan niet. Al was het maar op grond van één historisch feit. Het historische feit is dat ver voor de Babylonische ballingschap de 10 stammen in ballingschap werden weggevoerd. In 722. En dat in plaats van die 10 stammen andere mensen in datzelfde land kwamen wonen, waarvan Samaria de hoofdstad was. En zij worden genoemd Samaritanen. En deze zogeheten Samaritanen werden volgens de Bijbel onderwezen in de God des lands. En hoe men die God van het land zou dienen, enzovoorts. Zodat het niet alleen maar gaat om een soort volk, maar ook om een soort godsdienst, uiteraard. Wel nu, dat Samaritanisme, ik heb de hele middag zitten oefenen. Het Samaritanisme bestaat tot vandaag nog steeds. Ik geloof dat het aantal neemt toe, maar het waren dus kort geleden maar een paar honderd nog maar. Maar ze zijn er nog steeds, deze Samaritanen, die er dus al waren ver voor de dagen van de Babylonische ballingschap en die bovendien helemaal met die twee stammen niks te maken hadden. Ze worden beschouwd als opvolgers min of meer van de 10 stammen en dat al 150 jaar eerder of zoiets, 100, 150 jaar eerder. Nou, de aardigheid is nou dat de Samaritanen, die hebben ook bijbelboeken, namelijk slechts, maar ook niet meer, slechts de 5 boeken van Mozes. Wat de Joden dus de Torah noemen, dat hebben de Samaritanen. En die hadden dat kennelijk veel eerder, anders zouden ze het nu ook niet hebben. Begrijpt u dat? Dat betekent dus dat de boeken van Mozes een oorsprong moeten hebben, in ieder geval meer dan een eeuw voor de Babylonische ballingschap. Dus heel dat verhaal van het zou geschreven of ontstaan, samengesteld zijn in de Babylonische ballingschap, is gewoon onzin. Het simpele feit dat de Samaritanen tot vandaag aan de dag beschikken over de boeken van Mozes, betekent dus dat ze ouder zijn. Dan kun je met al je geleerdheid wel dikke boeken over schrijven, over stijl en woordkeus en de grammatica en de vorm van de letters. Het is gewoon allemaal onzin. Het historisch feit spreekt het tegen. Daar gaat het maar om. Het zijn belachelijke dingen, daarom ga ik er gewoon ook helemaal niet op in. Maar bij Genesis en bij Daniel is het soms wel even gepast om er wel op in te gaan. Alle argumenten tegen Daniel berusten maar op de vooronderstelling dat profetie onmogelijk is. En als profetie onmogelijk is, dan is het dus niemand boven de tijd en bestaat er geen God. Mijn argumentatie is andersom. Als er een God is, dan zou er moeten blijken uit profetie, betrouwbare profetie. Wel nu, die hebben we hier. En hoewel boeken als Jesaja, Jeremia, Ezekiel, om van de kleine profeten maar te zwijgen, hoewel die profetische boeken wellicht wat moeilijk te volgen zijn, Daniel is simpel. Dat meen ik echt. Daniel is eenvoudig. Omdat daarin rekening gehouden wordt met de tijd, de volgorde van de gebeurtenissen enzovoorts. En de belangrijkste profetie uit Daniel is uiteraard die van Daniel 9, de profetie over de 70 weken en meer specifiek de 70ste week, gerekend tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. Tijdrekening, zeer concrete zaak, dat is maar waar het om gaat. Dat overigens de andere profetieën moeilijker te volgen zijn, ligt hem gewoon daaraan dat je die samenhang van de chronologie mist. Dat is het nou eenmaal. Waar nou bij komt dat wij, dat heel onze taal, heel onze wijze van uitdrukkingen, onze wijze van uitdrukken, eigenlijk beheerst wordt door tijd. Vervoeging van werkwoorden, al die verschillende vormen, noemen wij tijden. Het is onzin, want met tijd heeft het van oorsprong eigenlijk helemaal niks van doen. Maar wij noemen dat tijden, het wordt allemaal door tijd bepaald. Terwijl als God spreekt, speelt tijd daarin hoegenaamd geen rol. En dat maakt het dus problematisch. Dat wil zeggen dat soms de zinnen moeilijk te volgen zijn. Omdat wij lezen de werkwoorden in die zinnen. We zeggen is het toekomende tijd of is het verleden tijd. Of al hoeveel varianten hebben we. Nog een heleboel meer. Hè? En we geven daar betekenis aan. Ik moet u zeggen dat dat in het normale Nederlands misschien van belang is. Maar in de bijbelspraakgebruik zo goed als niet. Echte Hebreeën, maar dat zijn er niet zoveel. Echte Hebreeën die zeggen ook meteen, ja, wat je tijden noemt in het Hebreeuws, dat heeft met tijd absoluut niks te maken. Dat heeft te maken met vormen, de wijze van formuleren. Maar of iets toekomende tijd is, of verleden tijd, of tegenwoordige tijd, dat wil zeggen of het over de toekomst, of het verleden, of over het heden gaat, kun je in elk geval aan het Hebreeuws niet zien. Het zou ergens anders uit moeten blijken. Uit de samenhang waarin de dingen gezegd worden, enzovoorts. En die samenhang die zouden wij leren verstaan. Nou, boek Daniel komt dus wat de profetieën te hulp betreft te hulp. Die zetten dingen gewoon op volgorde. Eerst dit, dan dat, dan zus en zo. En als de Heer Jezus dat bij gelegenheid ook één keer doet, dan begint hij ook met Daniel. En zegt, daar begint het. Als je dit ziet gebeuren waarvan Daniel gesproken heeft, dan dit, dan dat en dan zus en dan zo. En waar we daarna terechtkomen in Openbaring, bij de afsluiting eigenlijk van de heilsgeschiedenis, en dus profetieën, dan wordt net zo goed meteen weer terugverwezen naar Daniel en enkele andere profeten, maar gewoonlijk naar Daniel. En in het bijzonder zelfs naar deze profetie van Daniel 9. Hoe dat ook zij, we zullen in de volgende keren, in de volgende hoofdstukken bepaald worden, inderdaad, niet alleen bij het feit dat Israël of het Joodse volk zou overleven, dat er inderdaad weer een koning zou zijn uit het huis van David, maar in bijzonder wordt ons gezegd wat er voor die tijd nog zou moeten passeren. En dat was inderdaad nogal wat. Hè. Passeren van al deze wereldrijken die inderdaad op systematische wijze ons voorgehouden worden in de volgende hoofdstukken. Vanavond was een wat breedvoerige inleiding, denk ik dan maar. Wat mij betreft mag je het ook weer vergeten, dat meen ik hoor. Als het te moeilijk is, dan laat je dat gewoon liggen. Want neem je nou van mij aan, de volgende hoofdstukken vanaf hoofdstuk 2, die zijn zo simpel. Dat is echt waar. Zolang je niet je best doet om het tegen te spreken, blijft het inderdaad. Dat is waar. Blijft het inderdaad heel eenvoudig. Nee, dat geldt voor vele andere Bijbelboeken natuurlijk ook. Maar voor Daniel in het bijzonder. Als ik nou eens een keer wat zeggen mag, nog even terzijde, want het is ook niet de zaken doende. Toen ik zelf met Bijbelstudie begon, dus puur zelf, hè, niet overnemen wat anderen zeiden, maar gewoon zelf Bijbel studeren. Toen was dat omdat ik voor die tijd gewoon boeken las. Weet je wel, dat gaat over het algemeen veel sneller. Dan kun je gewoon overnemen wat anderen al uitgezocht hebben, spaart je een heleboel tijd. Dat is het beginsel van onze scholen trouwens ook. He, dat is een heel goed systeem. Maar toen kwam ik er niet uit, want ik was geïnteresseerd in Daniel. Toen heb ik alle boeken gekocht die ik te pakken kon krijgen over Daniel. Dat was een meter ongeveer. Ik heb ze echt een keer opgemeten. Zo'n meter van Daniel. Die heb ik allemaal gelezen en toen begreep ik er helemaal geen fluit meer van. Want al wat ik van huis uit meegekregen had, bleek eventueel toch weer niet te kloppen of werd door andere autoriteiten weer tegengesproken. Dus toen begreep ik er niks meer van. En toen kwam ik op het punt, ik zeg, nou, alle boeken de kast in, vergeten, gewoon overnieuw beginnen en nou zelf eens gewoon lezen. En wonder boven wonder, er was niks moeilijks aan. Er was echt niks moeilijks aan. Nou kun je nog altijd zeggen, dat komt omdat je eerst al die boeken gelezen hebt. Eerlijk gezegd, dat denk ik dat het wel een rol meegespeeld heeft. Dat wel. Maar niettemin, gewoon beginnen from scratch, zeggen de Engelsen. Van niks, hè. Gewoon lezen wat er staat en verder niks. En dan blijkt het echt niet moeilijk te zijn. Ik geef toe, er zijn profetische boeken en hoofdstukken die wel moeilijk zijn. Maar dat geldt zeker niet voor Daniel. En de volgende fase is, na Daniel, de volgende fase Openbaring. En daarvan beweer ik ook, het is ook niet moeilijk. Want daar vind je tijdrekening. Daar vind je eerst dit, dan dat en zo.